En toen hebben we afgesproken, en als ik het verkeerd zeg, dan mag u mij daarop aanspreken, dat wij vandaag daar met de commissie over zouden spreken. Want ik geloof dat meneer Jans het was, die zei van, of meneer Laspaar zei, gaan we het nu nog over WOZL hebben of niet? En toen heb ik gezegd, mij lijkt het verstandiger, omdat er vergaderingen nog moeten komen, dat wij dat dan met jullie delen op de 18e. En wat wij hebben gevraagd is van jongens, hoe ziet dat nou uit? Maar ik heb daar nog geen druk op. Het is niet zo dat er dan mensen zeggen, die zeggen, oh, die is zo oud en die krijgt nog dit en die heeft deze rechten. Dit is het arbeidsverleden. We hebben daar vragen over gesteld, maar daar heb ik gewoon nog geen antwoord op. Dan kunnen die wel zeggen van, ja, je doet er niks aan, maar dat is onzin. Dat verwerp ik echt.
Kunt u mij dan zeggen wie verantwoordelijk is voor de raadsinformatiebrief die wij kregen? Wie is daar verantwoordelijk voor?
Nee. Die raadsinformatiebrief die is namens alle 11 gemeenten via WZL naar ons toegekomen. Naar u toegekomen, sorry.
En wie is daar voor de inhoud verantwoordelijk voor?
Het DB.
U ook?
Het DB.
Het DB. Dus u schrijft wat in een raadsinformatiebrief wat überhaupt niet klopt.
Dat suggereert u?
Nee, de bewijzen zijn er. Als u het nou vraagt aan de heer Roepbroek, kan hij het u nu bewijzen dat het niet zo is. Ik ben extra met de heer Roepbroek naar u toegekomen.
Nee, maar het is niet bewijs. Hij zegt, het getuigt niet van veel empathie zoals het opgeschreven
nee,
is.
Nee. Hij heeft een lijstje met namen, geboortedatum erachter. En dat de mensen, dat hebben we u daar laten zien.
Maar daar hebben we dus naar gevraagd. Dat is wat ik zeg. Kijk.
Nee, kijk, u week nou af. Wat ik nou erg vind, hè, wat ik heel erg vind is dat u als 11 gemeenten verantwoordelijk bent voor hetgeen dat wij als raad krijgen en dat die informatie niet juist is. Dat vind ik triest. Nu u.
De heer Roepbroek wil hier nog op antwoorden.
Ja, wat ik wilde zeggen, ik ben inderdaad bij de twee wethouders geweest en toen had ik de klapper bij me. En het is gewoon een feit dat bij die 17 mensen waarbij gesuggereerd wordt in de raadsbrief dat er mensen bij zijn die vlak voor een pensioen staan, dat feitelijk onjuist is. De mensen, er zijn er geloof ik 2, 61, de rest is jongen, dus die moeten nog 5, 6 jaar. En dat het feitelijk zo is dat de oudste mensen, één mevrouw die kan volgend jaar juni met pensioen, die worden nu ontslagen. Voor die mevrouw die volgend jaar juni met pensioen gaat, valt het nog wel mee. Maar als je 60 bent, mensen die staan 3 jaar aan de bijstand. Maar los van dat emotionele en het financiële en alle ellende ervan, zeg ik wel dat feitelijk onjuist is wat in die brief staat. En dat ik toen ik bij u op kantoor zat, alle stukken bij met om aan te geven, bij die 17 mensen klopt niet wat daar staat.
En dat is nou precies waarom wij zeggen, dan willen wij een onderzoek, want dan zijn wij ook verkeerd geïnformeerd. Kijk, en dat is toch ook waarom wij de motie kunnen ondersteunen. Kijk, en wat ik probeer aan te geven, ik neem aan wat u gezegd heeft, meneer Roepbroek. Dat heb ik u ook op de Kamer gezegd. Alleen, ik heb het lijstje niet gekregen. Ik heb de namen niet gekregen, want dat kon op grond van de privacy niet. En ik heb aan de achterkant gevraagd van, hoe ziet dat eruit? Ja, bedoel, wat moet u dan meer doen?
Nee, maar u zou kunnen zeggen van, in het DB, daar maakt u deel van uit, begrijp ik. Van, we gaan wel die richting op, want dat hebben we met elkaar afgesproken, dat is me verteld. Zou de uitslag wat anders zijn.
Nee, maar dat begrijp ik. Maar kijk, als wij op het verkeerde been zouden zijn gezet, dan omarmen wij toch ook dat. Kijk, als wij verkeerde informatie geven, verstrekken wij u ook verkeerde informatie. Wij moeten net als u erop kunnen bouwen dat de informatie die verstrekt wordt, correct is. En als die achteraf niet goed blijkt te zijn, dan blijkt dat toch uit het onderzoek. Dan kunnen we dat toch met elkaar delen.
Mevrouw Huisman-Peters.
Dat is wat ik aangeef.
Meneer. Meneer Palme, even. Mevrouw Huisman-Peters.
Even, mag ik voorzitter, toch even.
Oké, okay, meneer Jansen dan tot slot.
Mijn excuus voor deze onderbreking. Ik gaf u net aan, hè, want ik was een voorstelling dat u het over deze brief had. Die is voorbereid door de kerngroep. Dat is de brief van 30 augustus. Eerder informatiebrief. Die heb ik hier en die is ondertekend door de heer Dijk persoonlijk. Dus ik wil dat precies even navragen. Want in de. Namens het dagelijks bestuur van WZL, Fred Dijk. Ja, oké.
Maar dat hebben wij toen aangegeven daarin. En wij verwachten dan ook dat u met de heer Dijk daarover contact opneemt. Dat wij verkeerde informatie, niet alleen wij, maar ook jullie krijgen verkeerde informatie.
Maar dat is wat de heer Van Oppen al zojuist gezegd heeft. Mag ik u vragen om af te ronden, mevrouw Huisman-Peters?
Ja, ik wacht tot het.
Oké, dank u wel. Lijs Borger.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ook wij hebben uiteraard die brieven van het Zwartboek gelezen. En ja, dat is toch zeker wel schandalig hoe dat die gesprekken allemaal verlopen zijn. Heb ik daar wel nog enkele vragen over? Want in de strekking van die brieven begreep ik toch heel veel dat mensen die langer werkzaam waren daar, die waren heel trots op hoe dat ze hun werk hadden gedaan. En ze hadden het vervolg gedaan, zoals ze bij Licom hadden gewerkt. En ze hadden hun werk allemaal voortgezet, die werkzaamheden, kregen daar complimentjes over. Maar ze hadden het steeds over hoe dat ze maar in de geest van Licom verder gegaan waren in hun werk. Mijn vraag daarover is eigenlijk, is aan die mensen wel genoeg duidelijk gemaakt dat dus de WOZL heel andere doelstellingen had als de LICOM. En daaraan dus ook hun doelstellingen aan het werk, wat ze dus dienden te verrichten, dat die dus ook anders waren. Een tweede vraag daaraan gelieerd, maar die is waarschijnlijk toch wel al beantwoord, is welke stappen gaan ze dan nu ondernemen, hè, die mensen, omdat ze dus toch het gevoel hebben dat ze onrecht is aangedaan, dat het contract niet is verlengd. En de laatste vraag dan, wat daarmee samenhangt, is, zijn er dan niet gewoon aan het begin veel te veel mensen mee overgenomen dan toch, al of niet onder druk, omdat er toen ook wel een hoop ophef was, dat een hele hoop, toch een gedeelte cao-medewerkers niet mee konden gaan aan het begin, en die dus nu dan waarschijnlijk alsnog ontslagen of contracten niet hebben gekregen.
Meneer Robroek?
Oké. De eerste vraag van mensen die aangeven dat ze dezelfde manier wel of niet hebben doorgewerkt als van Licom, kan ik heel duidelijk beantwoorden. De mensen hebben gewoon hunzelfde manier van werk voorbereid onder dezelfde leiding en zijn op dezelfde manier verder gegaan. En u gelooft het misschien niet, maar een mooi voorbeeld is in dat hele verhaal van Penguin. Krijgen mensen vragenlijsten voorgelegd van dan word je beoordeeld, van wat vindt u van het functioneren van uw collega of ondergeschikte. Bij de personeelsmensen, de personeelsconsulenten, toch niet de minst belangrijke functie in zo'n bedrijf, staat bij vraag 9 bijvoorbeeld dat betrokkenen een voorbeeld is in het uitdragen van de LICOM-kernwaardes in zijn afdeling of bedrijf. Is te verifiëren wat ik zeg? Kan het u zo overleggen? Nou ja, je kunt je dus voorstellen van, wat wil je dan? Wat wil je dan? Ik heb daar de heer Gut over gewezen en die zei, maar dat heb ik later hersteld. Dan zei ik, wat een onzin. Je hebt mensen daar kruisjes bij laten zetten. Je hebt het laten beoordelen. Dus wat wil je dan nu? Dat is toch de onzorgvuldigheid ten top. En ik denk dat ik daarmee toch wel duidelijk een antwoord geef op je vraag.
Nou, dat was wel duidelijk uit die brieven dat er zo stond. Maar waren de mensen dan wel op de hoogte van de doelstellingen die ze dus wel moesten behalen? Want die doelstellingen moesten ze dus duidelijk niet behalen.
Nee, er is niks doorverteld. Wat is blijven hangen? Ik heb met de mensen van het Dirk Langendijk en wat beleidsmensen op de hei gezeten 2 dagen. Daar is dat wat we noemden bedrijfsplan uit voortgevoerd. Eigenlijk bedrijfsplan verdiende die naam niet. Het was meer de stip op de horizon. Maar er staat een sterkte-zwakte-analyse in bijvoorbeeld, maar geen confrontatiematrix. Dus niet van welke sterkte gebruik je nu om welke kansen te nemen. Of wat doe je aan welke zwaktes, dat staat er helemaal niet in uitgewerkt. Het is een soort visiedocument met een aantal kernwaardes. Maar die zijn niet doorvertaald, daar is verder niks mee gebeurd. Dat is ook dus mijn bezwaar, wat ik ook hier aandraag, van hoe kunnen jullie nu dit soort besluiten nemen, Als je niet weet waar het op gebaseerd is, als je geen formatie hebt, als er niks is. Dus ook als je zegt van, zijn er nu gesprekken geweest? In de zin van, we hebben nu een andere visie. We hebben een missie, die is anders. Wel of niet, maar die zou anders moeten zijn. Dat is LICOM, denk ik. Uw wens. Wat is dan onze visie op hoe we dat gaan invullen? Dat is nooit doorvertaald. Veel erger nog, ik ben zelf degene die het competentiemanagementsysteem, wat ze in die brieven allemaal Quinn noemen, wat het op zich niet is, maar dat competentiesysteem. Hè. Hoe werkte dat nou bij LICOM? Dan had je het LICOM-beleid en afgeleid van dat beleid ging je functies in kaart brengen. Ging je functiesprofielen maken en bij die functieprofielen hoorden competenties. En bij die competenties hoorden weer gedragsvoorbeelden. En die ging je in kaart brengen en daar ging je een beoordelingssystematiek op loslaten. En dat is ook niet, zoals het in de brief staat, objectief. Dat is het zeker niet. Het is subjectief, het is perceptie van jouw collega's of leidinggevenden. Dat was het systeem zoals we dat bij LICOM hanteerden. Er is verder in het WZL helemaal niks mee gebeurd. Er is niks doorvertaald naar functies. Er is, zelfs bij het vaststellen van die profielen zijn de LICOM-functies gebruikt. Nou, In HR-termen zijn dat gewoon, is dat een doodzonde? Dat kun je niet maken. Er is een samenhang tussen datgene wat je aan de top doet en wat er aan de vloer gebeurt. Die doorvertaling heeft op geen enkele manier plaatsgevonden. Ja, daar kunnen we over discussiëren, maar een onderzoek zou dat naar voren brengen. Dat er op geen enkele manier die doorvertaling heeft plaatsgevonden. Ik zou benieuwd zijn naar één plan, bedrijfsplan of wat, en ook wat is voorgelegd aan een ondernemingsraad. Dat ze me dat dan maar overleggen. Ik ben benieuwd. Dat is er niet. Dus het doorvertalen van, weten mensen waar ze aan toe zijn, dat is er niet. En ook als het gaat om de inbreng van de leidinggevende, laat ik u het voorbeeld noemen van vier dames die op onze personeelsadministratie werkten, die zich dus zorgen maakten over wat gaat er met ons gebeuren. 2 maanden voordat ze te horen kregen dat ze konden vertrekken, zijn ze met hun baas bij de heer Gut, hoofdmensontwikkeling, geweest, om daarover te praten. Die stelt die mensen gerust, ga door zoals je doorgaat, jullie zijn onze steunpilaren, die afdeling valt om, we hebben jullie nodig. 2 maanden later krijgen ze te horen dat ze op straat komen te staan en is ook de leidinggevende totaal verrast en vraagt hij zich af hoe hij met zijn afdeling verder moet. Ja, wat ik nu vertel is te verifiëren. Geloof me of niet, maar als u me niet, verifieer het. Ik heb hier nog niks gezegd wat niet te verifiëren is. Misschien is dat toch wel uitgebreid toch een antwoord aan.
Oké, okay,
Stappen wij gaan ondernemen. Een van de stappen. We hebben een 2 sporen. Wat wij gedaan hebben is, direct nadat het gebeurd is, zijn we met die 30 mensen in de patronaat een hele bij elkaar gekomen. En jongens, wat gebeurde ons? Hoe is het mogelijk dat ons dit gebeurt? Maar dan hebben we 2 dingen gezegd. Weet je wat we doen? Laat iedereen ook zijn eigen ervaringen delen. Dat komt in dat zwartboek. Dat illustreert, dat zegt wat hoe ze met ons zijn omgegaan. Maar dat heeft ook een functie om iets van je af te schrijven. Dat is 1 spoor. En in dat spoor past dat ik hier zit. Omdat we ook gezegd hebben, er gebeurt iets wat fundamenteel fout is. In de basis fout is. De mensen die verantwoordelijk zijn, die zitten ook hier. Die zijn niet goed geïnformeerd. Wij nemen het op ons om die vergaderingen na te gaan. En we vragen spreekrecht. Dat is 1 spoor. Dat zijn we nu aan het doen. Het andere is het hele formele, en daar zal ik niet te veel over vertellen. Dat is dat we in een voorbereiding zijn om een rechtszaak. En dat heeft alles te maken op volgend werkgeverschap. Wat zegt de rechter daarvan? Hoe is dat proces gelopen? Dat zijn de dingen die wij nu aan het doen zijn.
Dat met name, dat laatste vind ik ook wel belangrijk. Want ik vind toch ook wel dat de mensen min of meer ook hun eigen verantwoording in het verhaal moeten nemen en of ze in ieder geval niet uit handen laten nemen, nee. Laat ik het zo zeggen.
Dus. Ja, dank u. Dat is ook zo. Daar heeft u helemaal gelijk in. Dus dat doen we dan ook. Maar je moet zich wel voorstellen, u heeft dan toevallig nu met 30 mensen te maken die wat assertiever zijn. De meeste mensen, als het om onze SW-populatie gaat, zouden niet zoals mij hier het woord aan voeren zijn. En dan gebeurt het dus ook dan mee. Hè? Alleen hebben ze een andere rechtspositie. Maar het gaat wel om dezelfde manier waarop er mee omgaan. Want ik baal ervan dat die meneer die hoofdmensontwikkeling heeft, wel nog op die stoel zit, tegen welk salaris weet ik niet, en nog steeds bezig is met schade te berokkenen. En ik ben bang dat als we geen goed inzicht hebben in wat er nu allemaal gebeurd en gebeurd is, en niet leren van de fouten, dat mijn collega's die er dadelijk nog zitten, continu in dezelfde ellende blijven zitten. Ik denk dat je nu de kans hebt om te zeggen, jongens, dit moet fundamenteel anders.
Mevrouw Baten, nog meer?
Nee, dat was verder.
U had vraag 3.
Ja, met dat in het begin, ja.
Nou, je had te veel overgenomen. Kijk, dat was natuurlijk wel. Dat was gewoon. Dat had niks te maken met een inschatting van wat jullie zouden willen. Van hoe gaat die organisatie eruit zien? Dat was gewoon een onderhandelaarsakkoord. Dat hoorde bij het faillissement. 115 is 115. En dat was het. En daar kan best scheefgroei in zijn. Dat kan best zijn dat er op een afdeling een te hoge overheid was en een andere te weinig was, afhankelijk van hoe ga je die visie die jullie hebben over de toekomst van zo'n bedrijf invullen. Heb je meer mensen nodig bij de ondersteuning, bij de begeleiding om mensen van binnen naar buiten te brengen, dan heb je misschien wel meer mensen dan nodig. Dan zit er misschien een scheefgroei. Maar dat betekent voor mij dat je dat in kaart moet brengen op basis van een plan, een businessplan en daar informatie. En dat is totaal niet gebeurd. En als ik lees zorgvuldig, op het moment dat de gesprekken gevoerd werden, zijn er nog dingen veranderd. Ik heb 1 collega die er alle belang bij had om vooral wel ontslagen te worden. En die had groen, die mocht blijven. Ik heb daar het HR van tevoren voor gewaarschuwd. Die man zat in een specifieke situatie, was ouder dan 63. Die had dus groen, die moest blijven. Ter plekke hebben ze daar dan weer rood van gemaakt. En dan hoezo is dat dan nou zorgvuldig? Zo zijn er meer voorbeelden die ik kan noemen. Ja, en ik kom dan op persoonsniveau, dan moet ik misschien niet doen wat ik nu doe. Maar dat zou wel blijken uit een onderzoeksweek. Ik kan aantonen dat er van enige zorgvuldigheid geen sprake is, maar dat staat eigenlijk ook al in de brief. Maar feit is wel dat diezelfde meneer er wel nog zit. Ja, dat vind ik oké. Okay. Ja, dat waren mijn antwoord.
Tot zover, mevrouw Baarden.
Ja, dat waren de vragen. En wat betreft zeg maar de motie zijn we het er ook mee eens als die ene regel eruit wordt gehaald. Want dat pas op de plaats maken, dat zien wij dus inderdaad.
De ene laatste bullet heeft hij dan ook. Oké. Okay. Dank u wel. PvdA-fractie.
Ja, voorzitter. Het zwart boek, dat komen alleen maar zwarte verhalen uit de voorschijn. Daar is al genoeg over gezegd. Het lijkt dat de communicatie intern en extern beroerd was. Het lijkt dat er allerlei afspraken gemaakt waren die er feitelijk niet waren. Dat mensen niet fatsoenlijk behandeld zijn. En daar zal best een deel perceptie in zitten en een deel zal ook wel kloppen. Maar het overgrote deel wat wij zien in de berichten is dat het absoluut niet goed gefunctioneerd heeft. En wij zijn er ook groot voorstander van een onafhankelijk onderzoek om duidelijk te krijgen waar dat nou allemaal is fout gelopen en vooral waarom dat is fout gelopen en hoe we dat kunnen verbeteren. Met name voor de informatiestromen, ook naar de bestuurders, zodat die ons fatsoenlijk kunnen voorlichten wat er nu wel speelt. Het HRM, ja, ik krijg daar een heel somber beeld van als ik die stukken zo lees en ik hoor nu meneer Roebroek daar ook nog het een en ander over vertellen en dan valt dat alleen maar verder tegen, zal ik zeggen, dat onderdeel. En ik kan me nauwelijks voorstellen dat bij de overgang van LICOM naar WOZL dat er geen kennis op dat gebied is overgegaan, maar blijkbaar is er op een aantal cruciale punten die kennis absoluut afwezig geweest of een volmaakte blinde vlek, dat men gewoon niet gezien heeft waar allemaal de problemen zaten. Dat men ziet dat er allerlei afspraken gemaakt zijn over mensen twee, drie, vier keer in een jaar spreken en dat er nul van terecht komt, dan denk ik nou, je kunt op zijn minst één keer een fatsoenlijk gesprek met alle mensen voeren aan het begin. En ik kan me voorstellen dat niet alles meteen klaar is bij je nieuwe organisatie, maar je kunt wel een aantal dingen al doen, denk ik. En ik krijg de indruk dat zelfs dat niet gebeurd is. Het risico wat erin zit is voor ons vooral dat we valse hoop gaan scheppen. Ik weet niet hoe dat juridisch zich verder ontwikkelt. Ik hoop dat de mensen dat doorzetten en dat we van de rechter ook een duidelijke uitspraak krijgen wat de fouten zijn en wat de rechten van de mensen zijn. En dat zal ons misschien ook een hoop problemen gaan kosten. Financieel gezien, wat ik belangrijker vind, is dat we gaan kijken of we die mensen die nu zo slecht behandeld zijn op een of andere manier dan wel weer kunnen inschakelen. En ik kan me voorstellen dat een aantal van die mensen niet meer bij deze werkgever willen werken in deze situatie. Maar ik hoop wel dat ze op een of andere manier geholpen gaan worden om een goede plek te vinden. En misschien zelfs weer een deel, want als ik die brieven lees, dan blijkt er ook bij dat die mensen een ontzettend hard hebben voor werken met WSW'ers en alles wat daarmee samenhangt. En daar hebben we nog wel een hoop werk liggen.
Nee, maar ik begrijp, en dat is mijn angst een beetje, en dat wil ik ook met u delen. Kijk, dat verwachtingen scheppen, dat betekent dat als je zegt van luister, er zal straks een uitkomst zijn op het onderzoek en daar zullen we op een bepaalde manier mee omgaan. Maar dat betekent ook weer, dan weer we iets voor de mensen die er nog steeds zitten. Kijk, dus de onrust, en daarom zou ik ervoor pleiten om met elkaar een keer afzonderlijk te delen van wat verwachten wij nu van zo'n uitkomst? Hè? Wat doen we daarmee? Maar dat we met elkaar alleen nu beslissen, niet nu beslissen, doen we in de raadsvergadering, maar dat we met elkaar delen hoe we die motie wegzetten. Want ik denk dat ook niemand erbij gebaat is als er nu aan de achterkant bij WOZL onrust ontstaat bij de mensen die er nog zitten. Nou ja, mevrouw Huisman, als het zou betekenen dat het aantal formatieplaatsen terecht zouden zijn na de ontslagronde, want die ontslagronde, dat die eraan kwam, dat wist men. Alleen de manier waarop de indrukken zijn gewekt, die lijken, ik zeg bewust lijken omdat ik niet vooruit wil lopen op een onderzoek uitkomst, die lijken erop dat, kijk, en als ik dan hoor wat de heer Broer zegt, van ja, dan moet je weer wat met die mensen doen, dan zou dat weer consequenties kunnen hebben voor de mensen die nu achter zijn gebleven. Nee, maar realiseert u zich dat, hè?
Meneer Lespaar.
Voorzitter, dat is toch een beetje de wereld op zijn kop zetten. Ik
kijk, waar wij het over hebben vandaag, en als we toch gewoon die brief lezen van het DB, we weten nu het zwaardboek, we weten de feiten die ook onze eigen bestuursleden zeggen, zeggen we, wat daarin staat, is dat er bijzonder onzorgvuldig gehandeld is. Nou, voor mensen die achterblijven, die kunnen in ieder geval niet hun baan verliezen als andere mensen weer terugkomen. Laten we daar volstrekt helder in zijn. Dat er mensen wellicht doorstromen enzovoort enzovoorts, waar het om gaat, is goed werkgeverschap. En goed werkgeverschap kan niet zo zijn dat je zegt, ja sorry, 25 was wel niet leuk, maar ja, laat maar. En dan kijken we nou wat over. Nee, als er een onafhankelijk onderzoek komt en dat komt uit, en het kan niet anders met de brief van het DB. Hè? Het DB zegt zelf al, het was niks, hoe het gegaan is, kan niet. Dat zeggen ze zelf al. Alleen, vervolgens zei, ja jammer, het zal nooit meer gebeuren. En die anderen die hebben pech en die kunnen naar een, weet ik veel waar ze allemaal naar kunnen fluiten, maar in ieder geval naar een pensioen enzovoort enzovoort. Het zegt het DB al. Dan weten wij toch wat uit dat onderzoek komt. We ja, zijn voor een
onderzoek. Maar dan hoeven we geen onderzoek meer te houden. Dat gaat mij te ver, meneer
Lespaar. Nee, dat gaat mij niet te ver. Wat u nu zegt is van, ja, maar wacht even, toch een beetje, ik vind dat toch een beetje bedreigend. Ja, maar je moet ook, de mensen die er nu zitten, die hebben daar ook wat aan overgehouden. En ik durf
nee, maar u, u bepaalt dus nu wat de formatie moet zijn.
Precies. Nee, ik bepaal nee, kijk, nee, want u deed was ook sowieso wat u zei. Er was bekend dat er een ontslagronde kwam, dat is niet waar. Wat er stond, heb ik u voorgelezen bij het begin. Wat er gezegd is, is dat bij, en dat heb ik zwaar wit, en ik zal het die mensen ook geven, kunnen ze dat ook gebruiken, de procedure. Door u als college is op vragen van het pak gesteld, bij gebleken geschiktheid, contract voor onbepaalde tijd. Wat er vervolgens is gedaan, is dat er nooit gekeken is naar geschiktheid. Er is gekeken, hoe krijg ik de balans recht? Toen aangekondigd werd dat er een aantal FTE minder kwamen, was dat geen ontslagronde, want dat had je ook kunnen bereiken met een seniorenregeling. Dus er zijn diverse wegen die naar Rome. Er is niet gezegd, nou komt er een ontslagronde. Want als dat zo zou zijn, dan zeg ik dat we als overheid helemaal onbetrouwbaar zijn. We hebben bedrijven kondigen een ontslagronde aan en dan gooien er wat mensen uit. En of dat nou goed is of niet goed, dan hebben we onze targets behaald. Nee, dan kijk, is dat geen enkele visie op het WOZL gebeuren.
Nee, meneer Lespaar, u gooit 28 dingen door elkaar. U hoort net de heer Van Oppen zeggen dat er een risico is voor de mensen die nu een vast contract krijgen. Daarmee wordt bedoeld, op het moment dat de 34 mensen waarvan, zoals u het aangeeft, de ontslag, hè, dan is het maar duidelijk, maar dat is het niet, maar dat is een ander verhaal. Als die nu dit gaan aanvechten bij de rechter, en het staat de mensen vrij, ik bedoel, geen enkele rancune, en de rechter zou daarop een uitspraak doen dat A, het traject niet goed doorlopen is, en B, het besluit wat daar aan de grondslag ligt, omgedraaid zou moeten worden, geldt dat voor de hele groep van 115. En daar zit wel een risico in de mensen die nu de vaste aanstelling hebben gekregen, in die zin dat daar een heleboel onrust in kan ontstaan. Dat probeer we helder te maken.
Voorzitter. Ja, maar datzelfde risico lopen we met z'n allen op dit moment ook bij het opvolgend werkgeverschap.
Ja, maar ik noem dat geen risico, ik noem dat gewoon alleen de onrust bij de zittende mensen, want daar werd aan gevraagd.
Maar daar komt op het moment dat die zaak wel is of wordt aanhangig gemaakt, kijk even naar meneer Robbenk over dat opvolgend werkgeverschap, dat geldt op het moment dat daar de rechter uitspraken doet en daarvan zegt het is opvolgend werkgeverschap, dan hebben we toch ook weer opnieuw een probleem. En dan ook voor die hele groep van 111 mensen.
Nee, het is ook een terechte conclusie. En als dat zo is, dan is dat zo. Ik bedoel, dan doet de rechter daar een uitspraak over. En dan is dat bindend.
Maar ik snap dat probleem niet wat u zei. Daar hebben we een probleem voor. Dat snap ik niet. Leg dat eens uit.
Ja, ik heb het volgens mij net tot in detail uitgelegd. Maar ja, moet ik het dan? Ja, ik wil het best herhalen. Maar dan...
Nee, maar hoezo?
Het risico wat je loopt, hè, is als er op een gegeven moment een businessplan ligt en dat in die businessplan staan formaties. En het zou betekenen dat mensen op de plek terugkomen. Hè? Kijk, en ik vind als het juridisch zo is, dan bepaalt de rechter dat. En dan hebben wij daarna te acteren en dan leg ik me gewoon bij neer. Hè? Laat het helder zijn. Hè? Maar ik zeg, het enige risico wat er is, als je zegt vooruitgaat van formatieplaatsen, omdat je een organisatie efficiënt en effectief wil inrichten, dan betekent dat je dan wellicht te veel formatie hebt en dat anderen... Snapt u? Snapt u wat ik... Ik wil ook niet te expliciet in zijn.
Een ogenblik, mevrouw Huisman-Peters. Meneer Robbenk wil nog even...
Ja, ik wil op reageren. Daar zit wel natuurlijk een kern in, maar dat is natuurlijk te gek voor woorden. Dat degene die dat gecreëerd heeft, dat we zeggen, we hebben zo'n probleem gecreëerd. En dan zijn die 30 te klos. Maar wij hebben het probleem niet gecreëerd. Ja, maar het komt er wel op neer. Of mijn, zoals ik luister wel. Maar wat ik ook wil zeggen is, mensen, ik ben er vorige week geweest. Hè? En ik ben, het gaat dan ook vooral bij ondersteuning op de CBS-weg. Onze collega's, het zijn nog collega's die er zitten, hè? Die hebben het ook niet makkelijk. Want die, dat is één doffe ellende. En wat jullie nu vooral moeten doen, is bouwen aan vertrouwen. En dat is gigantisch mislukt. Het is vooral mislukt op de kernwaardes. Integer, transparant, open. Dat wat er bij Licom was, dat is nu overtroffen. En we hebben daar, ja, dat is gebeurd. Vraag het de mensen die er nu zitten. Die zitten liever morgen niet meer als wel. Daar moet je wat mee doen. En dat begint toch ook met die 30, dat je zegt, ja, dat wat er fout is gegaan. En ik snap natuurlijk de consequenties, financiële, noem maar op. Maar we laten wel zien dat we een werkgever zijn waar je wel op kunt vertrouwen. Die in ieder geval integer, want die kernwaardes hebben we niet voor niks opgeschreven, integer in een proces zitten. Als je dit nu niet doet, als je nu zo met ons omgaat en dan weer verder gaat, dan welk vertrouwen is er nog in die organisatie? Hoe denk je dat? Wij hebben geen slechte naam bij onze collega's. We hebben prima verstandhoudingen. Dus
dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, op het moment dat een rechter dat concludeert, dan is het punt helemaal gemaakt. Snap je? En het enige wat ik zeg, wat wij moeten doen, is vooral ook de rust bewaren. Want kijk, voor u ligt dat, u moet u het verhaal halen. Maar wat ik probeer aan te geven naar de raad, is dat wij in de manier hoe wij in de achterkant mee omgaan, als er een bepaalde uitkomst van het onderzoek is, dan moeten wij zorgvuldig mee omgaan. Want als wij aan de ene kant zeg maar consequenties eraan verbinden, dan moeten we realiseren dat aan de andere kant ook consequenties zijn. Dat is het enige wat ik de raad voorhoud. Want de raad beslist uiteindelijk hoe we ermee omgaan. Ik bedoel, wij kunnen alleen adviseren.
Dank u wel, mevrouw Huisman-Peters.
Ja, voorzitter. Ik wil er toch even op ingaan op die onrust. Kijk, er is een toezegging gedaan. Als je goed functioneert, mag je blijven. Die mensen die goed gefunctioneerd hebben en dat weten van zichzelf en daar nu nog werken, die hoeven niet bang te zijn. Maar die mensen die niet goed gefunctioneerd hebben en waar geen beoordelingsgesprek mee geweest is en die via, zo lees ik het in het stuk, toch door vriendjes of dergelijke daar zijn mogen blijven, die mensen moeten natuurlijk bang zijn.
Maar waar het om gaat, is dat, kijk, en dat is het risico wat je loopt hier met het verhaal, dat veel mensen gewoon dadelijk niet weten waar ze aan toe zijn. En dat leidt tot onrust. Dat is het enige wat ik probeer te schetsen. De rechter bepaalt uiteindelijk of het juridisch houdbaar is of niet. En dan ben ik ook hartstikke blij omdat wij dat niet hoeven te bepalen, want dan ligt er gewoon een onafhankelijk, om het zo maar te zeggen. Maar dat staat los van de rest, denk ik. En het enige wat ik zeg is, realiseer die zich, als de uitkomsten bekend zijn, hoe wij daar zorgvuldig mee moeten omgaan. En dat wij ook in de verwachtingen die wij scheppen en creëren, dat wij daar heel zorgvuldig in zijn.
Mevrouw Huisman-Peters, afsluitend in deze?
Ja, nog even afsluitend. Als ik het zwartboek lees, dan lees ik van mensen die zeggen op dat moment dat ze helemaal niet bang waren en helemaal niet dachten dat ze ontslagen werden, omdat ze goed gefunctioneerd hadden. En dat is dan triest, dat net die mensen eruit gemoeten zijn en die anderen waarschijnlijk gebleven
maar dat
zijn.
Delen maar dat delen we zo. Dat is ook, mevrouw Huisman, dat is ook wat we aangeven. Wij delen dat ook en wij vinden dat net zo goed triest dat dat op deze manier gebeurd is. En we hebben dat ook in die raadsinformatiebrief aangegeven, dat wij ook niet blij zijn dat het op deze wijze gelopen is. Daarna kregen wij nog het zwartboek. Ik heb dat sinds begin deze week. Ik heb het niet helemaal door kunnen lezen tot op de letter. Maar die verhalen die daarin staan, die grijpen ook mij bij de keel. En die grijpen ook mijn collega Van Oppen bij de keel. En ook ons college. En daarom hebben wij ook gezegd, wij willen op voorhand dat onafhankelijk onderzoek. En u geeft aan, mensen die goed functioneren, mensen die niet goed functioneren, dat zal eruit komen. Daar ga ik vanuit dat dat eruit komt, want dat is wel onze insteek. Maar het gaat er ook om de... Hey, jawel, tuurlijk wel. Want dat komt ervan. Dat is het enige waar wij voor waarschuwen. En dan ben ik het kwijt. Valt me dadelijk wel weer te binnen.
Ja, dank u wel. De heer Broers nog.
Ja, voorzitter, ik wil mijn verhaal nog even afmaken. Misschien moeten we een aantal dingen in de overweging en constateringen van de motie nog een beetje aanpassen. En misschien hier en daar nog een woordje veranderen. Maar wij staan gewoon voor een onafhankelijk onderzoek om te kijken wat hier allemaal fout gelopen is. En vooral dat we daarvan leren. En dat ons dat de volgende keer niet gebeurt als we met zo'n probleem zitten. Dank u wel.
Oké, dank u wel. De VVD-fractie, de heer Teunen.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met het feit dat de aantal vragen die we hadden inmiddels door mijn voorgangers al benoemd zijn. Uiteraard sluiten we ons ook aan bij het feit. En ik heb vanavond natuurlijk heel veel woorden horen vallen. Mens onwaardig, niet netjes, schandalig. We hebben verschillende termen natuurlijk gehoord. dat we in ieder geval met elkaar delen dat de kernwaarden in ieder geval transparantie en openheid en eerlijkheid in ieder geval niet erg van toepassing zijn op hetgeen wij het vanavond over hebben. Brengt ons dat wij de motie zoals die er ligt natuurlijk ook grotendeels ondersteunen. Met de opmerking van het ene laatste bolletje dat wat ons betreft ook wel een zinsnede is die daar niet past. Tot slot wil ik wel nog wel even meegeven dat wij vanavond natuurlijk moeten oppassen, en dat is natuurlijk ook al een aantal keren benoemd, dat wij natuurlijk niet te veel verwachting moeten gaan scheppen vanavond naar mensen toe. En natuurlijk eerst het onderzoek af moeten wachten. En ik heb natuurlijk al dingen gehoord, we moeten mensen weer terug in dienst nemen. Dat soort, het is natuurlijk van belang dat wij niet mensen met verwachtingen naar huis gaan sturen die misschien achteraf niet haalbaar zijn. Ik denk dat dat wel belangrijk is om even mee te geven. Tot zover.
Oké, dank u wel. De CDA-fractie? Meneer Gelissen?
Voorzitter, ik constateer in ieder geval dat er hier in deze raad brede overeenstemming is over de grote triestheid van dat hele proces. Er zijn ook twee hoofdpunten wat mij betreft naar voren gekomen in alle opmerkingen die gemaakt zijn. Dat is van de ene kant die juridische component en van de andere kant, en dat vind ik een veel moeilijkere, dat is de ethische component. Namelijk daar waar het gaat over schofferen, over respectloos benaderen en over besluiten nemen zonder dat daarvoor een beoordeling in wezen heeft plaatsgevonden. Ja. Kijk, ik hoor net de wethouder zeggen van, goh, ik ben blij dat ik die juridische component, nou, daar zorgt in ieder geval een onafhankelijke rechter, die komt dan met de uitspraak en daar leggen wij ons dan bij neer. Ja. Kijk, bij die ethische component zit je met een ander verhaal, want dan ligt de bal hier op tafel. Namelijk, wat doe je als je weet hoe mensen geschoffeerd zijn, als je weet hoe slecht het proces gelopen heeft, ja. Wat doe je dan met die aangezegde ontslagen? Kijk, en ik heb een beetje de indruk dat daar een beetje langsheen wordt gefietst, terwijl dat wel, denk ik, wellicht de belangrijkste vraag is die er op dit moment ligt. Ja. Ik proef dat ook uit dat zinnetje waarvan mensen zeggen, ja, dat vinden we best wel lastig in de motie van Landgraaf, waar staat tot de uitkomsten van deze onderzoeken een pas op de plaats te maken. Er zijn ook allerlei opmerkingen gemaakt, ja, wat bedoelen ze daar nou precies mee? Ja, zoals ik dat lees, betekent dat gewoon van, als je mensen op 18 oktober ontslag hebt aangezegd, ja, en er loopt een onderzoek, bij wijze van spreken, tot 27 november, ja, dat je in ieder geval tot 27 november dan de mensen in dienst zou moeten houden. Dus zo lees ik dat. Tegelijkertijd begrijp ik dan van, ja, als dat zo is, dan hangt daar natuurlijk een stevige financiële component aan.
Dat kan niet, want op het moment dat je, dan krijg je een nieuwe contractsituatie. Omdat het contract dan langer loopt dan het van rechtswegen ophoudt.
Ja, maar dat snap ik. Maar dat zou dus betekenen dat je daar waar je in de bedrijfsvoering, nu uitgaat van zoveel personen, dat je dan krijgt te maken, precies, Nee, er komt een nieuwe situatie en er zijn 34 personen meer bij. Kijk, 34 personen, volgens mij, als ik makkelijk, even makkelijk tel, keer 25.000 euro, om het makkelijk, ja, zit je toch op 1 miljoen per jaar. Dus we hebben het hier eigenlijk over dat soort bedragen. En kijk, we zullen niet.
Mevrouw Huisman, als u even de microfoon wilt gebruiken. Wilt u de microfoon even gebruiken, mevrouw Huisman?
Ze krijgen toch geen 25.000 euro voor de cao's?
Nee, maar
ik denk dat ik. U heeft het over de subsidie? Ja, nee. Ho, stop. Nee. Want dan gaan we de hele verkeerde kant op. Voor cao's krijgen we geen rijkssubsidie.
Nee, maar daar heeft hij het ook niet over.
Nee, ik heb het gewoon over loonkosten. Ik heb een vinger in de mond geduwd om ongeveer bij 1 miljoen uit te komen. Ja, nou, en dat zal ongeveer in die orde van grootte liggen. Het zal wat meer zijn. Maar goed, dat weten we in ieder geval waar we het over hebben. Als je dit soort besluiten moet nemen. Ja, en dan moeten we niet voor weglopen. Dus ik heb de indruk dat we dat een beetje... Ik bedoel, ik snap in ieder geval dat dat de consequentie zou kunnen zijn als je... Ja, dat zou de consequentie kunnen zijn. Los ook nog van, kijk, als de rechter het zegt, dan moet het. Kijk, maar als de rechter zegt, prima wat mij betreft, jullie mogen je gang gaan, zet de mensen aan de kant. Dan blijf je toch zitten met die ethische kwestie. Ja. En dus ook met die financiële kwestie.
Meneer, ja.
Het gaat overigens ongeveer 1,8 miljoen, gewoon om even een beeld te hebben.
Oké, dan is dat helder. Ja.
Meneer Roebroek?
Mag ik even... In de begroting die jullie voor hebben gekregen staat wel dat, dat het om 104 mensen gaat. Hè? In de begroting voor volgend jaar 2014 staat 104 mensen. Waar die 30 nu, waarom die eruit vallen, weet ik niet. Maar dat staat wel in het stuk.
Nee, dat is correct. Dat had ermee te maken dat zeg maar, ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet dat andere stuk ter tafel was. Is overigens zo, er zit ook andere stukken zitten er niet in. Ik zal bijvoorbeeld zeggen, het afnemen van het SW-subsidiedeel, dat zit ook niet in de doorvertaling van de meerjarenbegroting. Dus er zitten wat meer hiaten in. Dus plussen en minnen, om het zo maar te zeggen.
Ja, maar dat goed, dan weet ik niet waar ik me op moet baseren natuurlijk. Ik zie een begroting, 2014, die hebben jullie voorgelegd gekregen. Ja. Staan er 104, er gaan er 30 uit. Nou ja, dat zijn de stukken waar ik me op baseer. Dan denk ik, ja, hoezo? Het is begroot, die 104. Waarop weet ik niet en hoe gebaseerd maakt me niet uit. Dat is vooral jullie verhaal. Maar ze zitten wel in de begroting. Als er andere stukken liggen, is het natuurlijk moeilijk praten voor me. Ja, dat weet ik niet.
Meneer Jansen van de PAK-fractie zag ik net nog even.
Ja, voorzitter, toch heel even terug naar het begin van wat de heer Gillissen van het CDA zegt. Met name omdat hij toch de inhoudelijke motie nog eens even bekijkt. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal... Niet het idee om die zin erin te laten staan. Die kunnen we wat mij betreft ook gewoon eruit halen. Maar de essentie van de motie is dat er in feite 3 onderzoeken gaan gebeuren. 3 gedeelde onderzoeken waarbij de eerste gekeken wordt wat de consequenties betekent juridisch voor het ontslag van de mensen. Als daar een onderzoek als uitslag naar voren komt, dan kun je verder. Dus dan hoeven we niet bang te zijn, want u heeft dan de angst om te zeggen, ja, wat moeten we daarna dan doen?
Nee, maar meneer Gillissen, die schetste dat perfect. Die zei van, juridisch hebben we geen enkel punt. Want dat ligt vast, wat dan de rechter besluit, dat voeren wij uit. Maar als een ethisch, kijk, als alleen, stel nou voor, hè, het hypothetische geval dat bekend wordt dat de medewerkers die ontslagen zijn, grof gebruskeerd zijn. En dat dat de conclusie is, maar dat er juridisch zeg maar niks fout zou zijn. Stel, en dan moeten wij als raad ook wat vinden. En dat is wat de heer Gelis ook aangeeft.
Nee, maar het kan ook zo zijn dat de rechter zegt dat het is hartstikke fout gegaan. En u moet nu uw mensen terugnemen in dienst.
Ja. Nou, dan is dat een uitspraak van de rechter en dan zijn we dan volgens mij...
Maar dat onderzoek gaan we toch nog laten uitvoeren.
Ja,
ja, dus waarom zijn we dan bang? Waarom bent u dan bang als bestuur?
Ik ben niet bang. Ik ben helemaal niet, dat heb ik helemaal niet gezegd. Wat ik heb gezegd is...
Begin van de avond zijn we die dan al.
Nee, is helemaal, ja goed, ik moet maar eens de band terugluisteren. Ik heb echt niet gezegd dat ik bang ben.
De angst
Kijk, het risico wat die loopt, en zover, dan mag je zeggen, daar ben ik dan bang voor, is dat er dadelijk geen harde uitspraak komt van de rechter die zegt, u moet dit of u moet dat, en dat wij als raad iets moeten gaan vinden. Dan liggen dus niet meer op de tafel bij de rechter, maar dan liggen op de tafel bij de gemeenschappelijke regeling.
Maar goed ook. Ja, ja prima.
Okay. Meneer Jans, of nee, sorry, meneer Gelissen.
Ja, ik wil eigenlijk even afronden door gewoon te zeggen dat wij voor 100% achter die motie staan. En we kunnen ons voorstellen dat je op commaniveau en links en rechts wellicht nog wat dingen anders wil formuleren. Maar de kern, denk ik, dat is... Een zaak waar iedereen die hier aan tafel zit achter staat.
Nee, dat is denk ik ook helemaal correct. Maar misschien is het handig dat u met de fractievoorzitters een moment kiest om de precieze bewoording daarvan even samen op papier te zetten. Dat lijkt me het meest handige.
Dat is zo meteen het voorstel aan het eind van de ronde. Inclusief het ene laatste bullet heeft u het dan ook over. Meneer Jansen. Of meneer Gillissen, sorry. Ja. De BCD-fractie.
Dankjewel, voorzitter. Ik vind het een behoorlijk moeilijk onderwerp. En ik denk dat het voor een hele hoop mensen best zware tijden zijn. En zeker de kant welke kant je uit moet. Ik hoop alleen dat wij vanavond niet te veel verwachtingen wekken dat hier geweldige dingen zullen gaan gebeuren. Want wij zijn op dit moment, zeg maar, in de marge aan het werken. Dat vooraf. Ik ben in ieder geval wel een beetje gerustgesteld door het verhaal dat de heer Robroek zegt. Dat de mensen zelf al met, zeker met dat spoor 1 bezig zijn. Dat men toch al een stukje met dat verwerkingsproces bezig is. Dan zit ik toch nog met een vraag. Bij ons, en dan sluit ik even aan wat de heer Letspaar al eerder zei. Bij ons staat tussen de oren eigenlijk vast van als deze mensen bij Licom, na Licom, bij WOZL, een jaar goed gefunctioneerd zouden hebben, of naar behoren gefunctioneerd, weet ik veel hoe je het netjes omschrijft, dan zou het verhaal overgaan in een vastdienstverband. Ik begrijp nu uit de raadsinformatiebrief dat het contract niet verlengd zal worden. Eén, omdat het functioneren niet naar wensen was, laat ik het maar even zo uitdrukken. En twee, om bedrijfseconomische redenen. Die bedrijfseconomische redenen is mij een beetje ontgaan. Misschien dat u daar nog eens even op kunt ingaan. Die onduidelijkheid missen we.
Die bedrijfseconomische redenen, daar heb ik van begrepen dat er een aantal sessies zijn geweest die de directie heeft gehad met mensen van WZL. En het zijn presentaties geweest waar dit ook aan de orde is geweest.
Vrij vertaald dat daar duidelijk gesteld werd, er is straks geen plek meer voor 111 mensen. Dat is dit jaar al.
Nee, nou vraagt u een andere vraag.
Nee.
U vraagt net het verhaal rondom bedrijfseconomische redenen. Daar is in presentaties over gesproken. Maar inhoudelijk van 3 mensen daar en 2 mensen zus weg, dat is niet besproken. Dat is tenminste informatie die ik heb gekregen. Meneer Robroek kan dat mogelijk bevestigen.
Sorry, Bertal, maar even voor dat ik het goed begrijp. Ik heb het raadsinformatiebrief begrepen. Dat niet alleen het, zonder nog mensen op de tenen te gaan staan, niet alleen het niet functioneren zoals beoogd, maar ook de bedrijfseconomische redenen waren een reden om niet over te gaan tot een vast dienstverband. Bedrijfseconomische redenen is bij mij gewoon, in mijn boerenverstand, het gaat kloten met een bedrijf, we moeten er een paar weg.
Nee, dat is, dan moet ik u teleurstellen met uw boerenverstand, dat is niet. Dat heeft te maken met het feit dat we in een transitie zitten. We zijn onderweg van heel veel bedrijven die binnen de Licom zaten en die wij zelf exploiteerden. De hele historie die is bekend, herhaal ik niet meer. Wij transformeren naar een kleine beschutomgeving van 6 à 7, 800 mensen. Ik pin me er niet op vast. Dat is niet. En een detacheringsomgeving. En dat zijn bedrijfseconomische redenen die het voor de organisatie uiteindelijk voor de organisatie toe hebben geleid dat er dadelijk ook minder mensen nodig zijn. Dat zijn de bedrijfseconomische redenen. Het is gewoon de transitie waar we in zitten.
Ja, dan vrij vertaald op 28-11-2012 is WZL om de hoek komen kijken of zoveel later. Of eerder. Om dat SW-gebeuren over te nemen van Licom. Toen zijn een aantal mensen, 115 geloof ik, die is een arbeidscontract voor een jaar aangeboden. Toen die mensen dat aangeboden kregen, die 115, was al bekend dat we daar zeker 30, 35 dit jaar niet verlengd zullen worden.
Wat toen bekend was, was dat dat een onderhandelingsresultaat was met de curator. En dat aan de hoge kant was. Dat kan de heer Robroek, die heeft er dichterbij gezeten dan ik. Dan willekeurig iemand anders uit ons college. Dus ik denk dat de heer Robroek, die heeft dat net ook al een keer bevestigd. Dus dat is eigenlijk een dubbeluur in de vraag.
Ja, het was een onderhandelingsakkoord en dat was dus niet afgestemd op bezetting. En het zou inderdaad kunnen zijn dat je aan het eind van het jaar van mensen afscheid zou nemen. Maar 2 restricties. bedrijfsplannen, weten welke formatie je dan nodig hebt. En het functioneren van mensen. Daar is natuurlijk op 5 februari een brief overheen gekomen waarin stond dat je bij gebleken geschiktheid kon blijven. Dat is wel wezenlijk wat anders natuurlijk. En u heeft het over de bijeenkomsten. En er zijn ook bijeenkomsten geweest, maar niet in de zin van dat er duidelijk was van welke richting buiten het feit wat op een wat hoger abstractieniveau ligt. Ja, we gaan meer met mensen detacheren of we gaan beschut afbouwen. Maar waar staan we dan in het proces? Ik heb aangegeven dat er niks ontwikkeld is in die tijd. En welke visie hebben we dan als we mensen, meer mensen gaan detacheren, waar dan ook? Welke begeleiding zit er dan op die mensen? Is dat 1 op 60, 1 op 100, 1 op 25? Zeg het maar. Maar daar hangt het wel van af. Van welk niveau van begeleiding bied je die mensen? En wat betekent dat voor je formatie? En dan kijk je naar de mensen die je er hebt zitten. En dan kun je kijken welke stappen ze erin kunnen maken. Dan heb je een normaal proces waar je met mensen in gesprek komt. En dan moet ik u zeggen dat ik vind, in tegenstelling tot de heer Jansen, dat u met uw boerenverstand een heel eind komt.
Nee, maar dat was was ook niet mijn intentie.
Dank u, eindelijk een stukje erkenning.
Nee, het was ook niet mijn intentie om daar een vervelende opmerking over te maken. Maar nee, maar goed, ik heb louter technisch geantwoord op de vraag zoals die gesteld werd. De achterliggende gedachte, die heeft de Rob ook al eerder gezegd en nu nog een keer herhaald. Dus die wordt dan toegevoegd.
Ja, ik proef eigenlijk wel een beetje dat er dat er wel al ergens in de organisatie circuleerde dat er een transitie gemaakt zou worden. Dat er ook wel eigenlijk begrepen had moeten worden dat wellicht personeel zou worden afgebouwd. Maar er is nergens ooit concreet geworden van nu gaat het dit jaar gebeuren. Dat is een beetje het verhaal wat ik proef. En dat vind ik toch eigenlijk een beetje jammer dat het. Maar goed, dan begrijp ik dat is het hele verhaal van de communicatie. Ik had misschien even een vraagje aan mijn collega, de heer Laspadi, van wie we het verhaal hebben gekregen over Heerlen en Kerkrade. Ik lees daarin dat er breed opgezet, moet het verder met WOZL-onderzoek zou worden opgepakt. Dat is een iets ander verhaal als dat nu in de motie staat. Weet u er iets meer van?
Meneer Laspadi?
Kan ik dat combineren met het domein van het park? Ja, ik weet daar iets meer van, maar ook wel niet zo heel veel. Laat ik het zo stellen, toen Landgraaf de motie was verstrekt helder, zijn we ook over aangeschreven. Die hebben ook gevraagd daarna van geachte mederaden, willen jullie dit ook steunen? En die discussie is links-rechts op de agenda gekomen. En ik heb gisteren die mail met die tekst gekregen van een iemand die ook politiek in Heerlen actief is. En ik vond dat mooi genoeg om rond te zenden in de zin van kijk, het is breder. Is dat anders dan die motie? Dat zal best, maar ook vanavond nemen wij natuurlijk geen motie aan, want daar gaat het niet om. Het gaat om de kern. We zijn het over de G's eens. De commissie kan geen moties aannemen. Waar het om gaat is dat er na vanavond een signaal met de landgraaf en met de hele kop. Jongens, we zijn het eens. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen. Ik denk dat dat de kern van al die betogen is. En ik zal u eerlijk zeggen, ik dacht dat de heer Gelis alles wist, want het CDA was volgens mij gisteren leidend in die motie. Ja, goed. Maar waar het om gaat is dat ook die raad, want die waren verdachtstil tot dit moment, ook als het over de SW-problemen ging, dat ze eindelijk in beweging zijn. Want in het stemquorum hebben die natuurlijk nogal veel stemmen als Heerlen. Okay, als wij die motie, en daar gaat het om, dan hebben we in ieder geval samen met Landgraaf, die ons gelukkig ook steunen in de ondernemingskamer, en ik hoop later ook bij een aangifte, dat we één lijn hebben. En er blijken nu toch meer raden in beweging te komen.
Ik zou in ieder geval
mede dankzij de inzet, overigens. Niet omdat het gisteren een leuke dag is, mede dankzij de inzet van de mensen die op papier hebben aangetoond wat een rotzooi dat het is.
Ik zou in ieder geval de opmerkingen rondom de motie van de heer Laspoir in ieder geval graag met ieder willen delen. Want we krijgen nu een berichtje van Heerlen dat we van iemand hebben gekregen die dat van iemand heeft gekregen die dat weer van iemand gehoord heeft.
Nee, maar goed. Debat zat.
Snap ik, maar dadelijk krijgen we nog wat uit kerkraden, dan krijgen we nog wat uit onderbanken. En dadelijk hebben we 6 brieven liggen en dan weten we niet meer wat we moeten doen. Dus het lijkt mij handig om een beetje een lijn erin te houden en om in ieder geval mee te gaan met de opmerkingen in de motie van Landgraaf. Dat we in ieder geval daarin omarmen.
Nou, daar wil ik wel even op reageren als het mag. Ik volg dat verhaal en ook die bullet over die pas op de plaats, die kan ik ook heel goed plaatsen. Alleen als ik de discussie vanavond volg. Dan zeg ik, de motie van Landgraaf gaat alleen over dit kleine trajectje dat we nu dat niet zo netjes gegaan is. Maar als ik de discussie nu goed volg, blijkt dat een stukje informatievoorziening ook richting DB vanuit de uitvoering, vanuit de directie, ook richting personeel, niet echt geweldig loopt. Ook daar zou je dan eens even naar kunnen kijken.
Maar even met het risico dat we er een pan spaghetti van gaan maken, zou ik eigenlijk die motie zoals die er nu ligt, met enkele tekstaanpassingen, omdat je anders al een conclusie trekt, hè, in de aanzet, zou ik